Deze week is er een nieuw boek van Ines van Loon uitgekomen. Ouders met kinderen tussen de 10 en 20 jaar kennen haar naam ongetwijfeld als die van de schrijfster van de reeks Skatewise boeken en een aantal historische jeugdromans. Dit keer voert Ines ons mee met Mathilde, ik kom je halen, naar het Vlaanderen van begin vorige eeuw. Ines is bij ons in de studio aangeschoven om meer over dit nieuwe boek en over haar schrijverschap in het algemeen te praten. Welkom Ines. Fijn dat je er bent. Van huis uit socioloog, kindercriminoloog en sinoloog, hoe word je dan ook nog jeugdboekenschrijfster?
Ja, het klinkt misschien vreemd, maar voor mij komt misschien juist alles bij elkaar. Socioloog, ja, ik heb leren onderzoek te doen. Wat heel erg belangrijk is, vooral voor historische boeken. Sinoloog, daar blijkt misschien een beetje uit dat ik interesse heb voor andere culturen en landen. En ik heb een boek over Rusland geschreven, over de Chinese cultuur, over de China- en Roma-cultuur onder andere. Ja, en kindercriminoloog, ik heb de Skatewise-boeken geschreven. En dat was dus een paar jaar geleden en toen was er veel negatieve publiciteit rond skateboarders. Ik heb ook, mijn jongste zoon is een skateboarder. En ik vond dat echt heel erg. En toen ben ik begonnen met een boek te schrijven om skateboarders in een positief daglicht te stellen. Want ze werden echt voorgesteld als hangjongeren die aan de drugs zouden zijn. Nou, ik kan één ding vertellen. Als je die tricks en die sprongen wil doen, dan moet je juist heel veel energie hebben. En dan dit heb je niks met drugs. En de meeste jongeren, die zien het meer als hun sportje. Dus ik wilde heel graag positieve verhalen schrijven. En dat was misschien een verbinding dan met kindercriminoloog. Omdat het eigenlijk over een groep hangjongeren ging die ik niet zo zag.
Oké. Dus we zouden kunnen stellen dat je wetenschappelijk onderbouwde historische jeugdroman schrijft.
Nou, dat lijkt me zwaar overdreven.
En las je zelf als volwassene ook nog kinderboeken?
Ja, ik vind het namelijk zelf heel erg leuk om kinderboeken te lezen. Ik had er altijd een beetje ruzie over met mijn schoonvader. Want dan vroeg hij wat ik voor mijn verjaardag wilde hebben. En dan vroeg ik altijd een kinderboek. En dan werd hij kwaad op mij. Ja, zei hij dan, dat is voor die zonen van jou. Niet voor, hè, dat ga je zelf niet lezen. En dan moest ik iedere keer maar weer opnieuw uitleggen dat het wel voor mezelf was.
En denk je dat die ook aanleiding hebben gevormd tot het zelfschrijven van boeken?
Nee, dat nou weer niet. Dat kwam eigenlijk. Ik heb een tijdje samengewerkt met de thriller- en romanschrijver Thomas Ros. Mm-hmm. En die zei altijd: Ines, dit moet jij niet doen. Jij moet kinderboeken schrijven. Okay. En toen, op een gegeven moment, toen ik op een soort het splitsingspunt in mijn leven stond, toen dacht ik daar weer aan. Ik dacht, als ik dat ooit wil doen, dan moet ik het nu doen.
Oké. En nou, Thomas Ros adviseerde jou om kinder- of jeugdboeken te schrijven. Wat is belangrijk bij het schrijven van een kinder-jeugdboek?
Nou, ik ben eerst met heel veel kinderen gaan praten voordat ik boeken ben gaan schrijven. Want ik was vooral heel erg geïnteresseerd waarom dat ze niet zouden willen lezen. En inderdaad, je krijgt heel gauw als antwoord van kinderen: ah, lezen is saai. Mm-hmm. En dan zeg je, waarom is het saai? En dan komt er heel gauw uit van dat heel veel boeken hele ingewikkelde, lange zinnen hebben. Een soort literaire aspiraties hebben. En ik heb daarvan geleerd, van die kinderen dan, om direct te schrijven en spreektalig.
Mm-hmm. En nou, dat is goed gelukt, denk ik. De Skatewise-serie bevatte al 5 boeken snel.
Nou ja, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om 5 boeken te schrijven. Het was eigenlijk een belofte aan mijn zoon. Mijn jongste zoon is een skateboarder, wilde nooit lezen. Zei altijd, mam, als er nou eens boeken zouden zijn over skateboarders, dan zou ik wel lezen.
Ja.
En toen heb ik beloofd om er 1 te schrijven. En toen was ik best heel trots op mezelf toen ik klaar was. En ik dacht, nou, ik heb de belofte ingelost. En ik begon aan een historisch boek. Dat was 2 meisjes en het geluk over de Chinese cultuur. Maar ik werd al heel gauw door de uitgever opgebeld. Ines, leg dat boek over dat Chinese meisje maar gauw opzij. Jij moet door met de skateboarders. Ik zeg, wat? Ja, zegt ze, wij krijgen allemaal berichten van kinderen. maar ook van ouders. Eindelijk dat hun kind een boek wil lezen. Je moet een serie maken. Nou, daar schrok ik nogal van. Want ik weet wel een beetje, wist ik toen over skateboarden. Maar ik dacht om 5 boeken te schrijven en echt een serie te maken. Maar in ieder geval, toen heeft mijn zoon mij uitgedaagd. En die heeft gezegd, ik ga jou wat meer over skateboarden leren. En op het moment word ik de skateboarder van... skateboardmoeder van alle jongens en meisjes van België en Nederland en Denemarken genoemd. Daar ben ik heel trots op.
Wauw, de ongekroonde skateboardkoningin.
Ja.
En er wordt zelfs een televisieserie van gemaakt, klopt dat?
Ja, daar zijn ze op het moment aan de ontwikkeling daarvan mee bezig. Dat is natuurlijk ontzettend leuk.
Ja, dus de letters worden uiteindelijk toch weer in beeld vertaald.
Nee, maar het is gewoon zo. Iets wat je aan de keukentafel hebt verzonnen. En dat het dan opeens ook op beeld komt en zo. Ik ben ook echt heel benieuwd allemaal. Ja. Maar het is ook echt zo grappig dat de skateboeken zo aansloegen.
Ja.
Omdat het vooral is voor actiekinderen... Wel bedoeld, die niet zo gauw lezen. Mm-hmm. Maar dan merk je als het over een sportje gaat. Hè, bijvoorbeeld, je hebt ook voetbalboeken of tennisboeken. Dan willen ze wel vaak lezen.
Ja.
En vaak wordt er gezegd van stripboek naar eerste boek over de skateboeken. Maar vaak gaan ze dan ook door met lezen. Als je een keer de ervaring hebt gehad dat lezen leuk kan zijn.
Mm-hmm. Je eerste historische jeugdboek was Twee meisjes en het geluk, over een Chinees meisje uit Amsterdam en haar Chinese grootmoeder uit het feodale China. Daarop volgde Lara, een Russisch meisje ten tijde van de laatste tsaren. Toen Mijn zusje, over een Sinti-meisje in de Tweede Wereldoorlog. En Anna's grote reis, over het leven in Amsterdam en Nederlands-Indië. Nou, ik zie wel wat overeenkomsten tussen die 5 boeken. Vertel.
Voor jou misschien niet. Maar eigenlijk, als ik zo naar al die boeken op een afstandje kijk... het gaat eigenlijk altijd over meisjes die niet bij de pakken neer gaan zitten. Mm-hmm. Die iets willen bereiken in het leven, die zoeken naar geluk. En die het heft in eigen handen nemen. Eigenlijk best een beetje stoere meisjes uiteindelijk.
Ja. Ja, want ik wilde je vragen, denk je dat jongens geïnteresseerd zijn in boeken waarin altijd meisjes hoofdpersonages zijn?
Nou ja, ik heb natuurlijk eerst de ervaring gehad met de skateboeken, waarvan ik dacht, die zijn vooral voor jongens. Maar net zoveel meisjes die ze lazen.
Ja.
En dat ik ook klachten kreeg van de dames, dat maar 1 skatemeisje was in het boek. Daarom heb ik vanaf het 3e boek er een 2e meisje bij gedaan. Maar bij de jongens is het ook zo. Ik hoor ontzettend veel jongens die die boek lezen. Omdat jongens daar hele grote bijrollen in vervullen. Het is misschien wel de uiteindelijke hoofdpersoon een meisje. Maar de anderen zitten ook jongens omheen.
Ja, dan kun je je voorstellen dat je ook een boek gaat schrijven met een jongen als hoofdpersoon?
Natuurlijk, maar ik had wel een beetje zo na al die skateboeken. Ik ga een beetje meer op die andere tour.
Ja.
Ik vond dat wel heel erg leuk om te doen.
En kun je zeggen welk boek of boeken meest succesvol waren? En waardoor je, als dat zo is, hoe komt dat, denk je?
Misschien dat het meeste succes had mijn zusje. En dat gaat over de Sinti- en Roma-cultuur. Dat is ook genomineerd voor de Thea Beckmanprijs en voor de Kleine Cervantes in Vlaanderen. En ik denk dat dat is, omdat daar heel weinig boeken zijn over de Sinti- en Roma-cultuur. En ik was zelf ook verbaasd tijdens het onderzoek, moet ik zeggen. Ik heb ook heel veel geleerd, maar ik heb ook heel veel respect gekregen voor hun cultuur. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Mm-hmm. Dat het gewoon een heel onbekend onderwerp is eigenlijk.
Ja, merkte je dan ook dat er uit die hoek meer aandacht voor was?
Ik kreeg, dat vond ik ontzettend leuk, want ik was best heel nerveus hoe de Sinti en Roma er zelf over zouden denken, over het boek. En ik kreeg dus, na het schrijven van het boek, kreeg ik allemaal berichten op Facebook. Dank je wel, Ines Verloon, dat je het boek hebt geschreven. En waarom schrijven ze dat zo? Omdat ze zelf niet mogen vertellen over hun cultuur.
Oh nee?
Nee, dat is gewoon een groot taboe. En ik had het gedaan. Ik was ook niet naar ze toegekomen om ze daar helemaal over uit te vragen. Want ze mogen er ook niet met journalisten en schrijvers over praten.
Oh.
Dus dat was heel speciaal.
Oké. je boeken vertellen over best zware onderwerpen. Maar ik heb er een aantal gelezen en ik vind dat ze toch wel gemakkelijk lezen. En dat de verhalen niet zo zwaar aanvoelen. Hoe doe je dat?
Nou, dat is eigenlijk een beetje mijn insteek bij het schrijven van deze boeken. Want ik vind de wereld al heftig genoeg. Mm-hmm. En ja, er zijn een heleboel schrijvers die hebben daar een heel ander idee over. Die vinden dat je de rauwe werkelijkheid kinderen niet moet onthouden. Mm-hmm. Maar ik probeer het toch altijd een beetje te verpakken. En ook toch altijd een beetje dat er een blauwe lucht achter de donkere wolken gloort. Dat vind ik toch heel belangrijk voor kinderen. Dat is misschien ook een beetje als kindercriminoloog dat ik dat vind.
Ja, ja. Nou, dat lukt goed wat mij betreft. En je boeken lezen, of degene die ik gelezen heb, kun je wel als een avontuur zien. Maar ze hebben ook een educatief karakter. Betekent dat ze ook een andere rol spelen in het onderwijs? Of dat er niet alleen via boekhandels aandacht aan besteed?
Nou, er wordt heel veel aandacht aan besteed aan de boeken in het onderwijs. Bijvoorbeeld Lara, dat gaat over het Rusland van de tsaar en tijdens de revolutie. En dat wordt heel veel gebruikt op school in aanloop om de geschiedenis uit te leggen van de Russische revolutie en alles.
Ja.
En Anna's grote reis wordt ook heel veel op scholen gebruikt om te vertellen over de 19e eeuw. Want wat is er niet leuker eigenlijk om zoals een Anna de 19e eeuw te bekijken uit de ogen van een meisje uit die tijd. Want Anna heeft ons een soort van dagboek achtergelaten.
Ja, en dan nu naar je nieuwste boek, Mathilde, ik neem je mee. De eerste presentatie daarvan vond afgelopen zaterdag plaats in de Amsterdamse boekhandel. En daar kocht ik het boek. Het ligt bij ons op tafel hier met op de cover een foto van een knap rossig meisje dat de lezer serieus aankijkt. Met op de achtergrond een 19e eeuwse fabriek. Vertel, wie is Mathilde en wie komt haar halen?
Nou, dat is niet zo moeilijk voor mij. Dat is mijn grootmoeder, eigen Vlaamse grootmoeder. En wie komt haar halen? Dat is mijn grootvader. Toen ik vroeger klein meisje was, was ik altijd heel erg nieuwsgierig naar de familie. En klom ik altijd op de schoot van mijn grootvader met een schriftje. En dan vroeg ik hem van alles over vroeger, over zijn ouders, over zijn grootouders. En hij heeft mij verteld dat mijn grootmoeder zware kinderarbeid moest doen op een steenbakkerij in de Ruppelstreek. Dus dat ze 16 tot 18 uur per dag zware stenen moest sjouwen.
Heeft ze daar zelf niet over verteld?
Daar heeft ze nooit iets over gezegd.
Nee.
En er werd ook nooit over verteld.
Je voelde als kind ook wel aan dat je dat niet moest aansnijden.
Nou ja, ze was toen al overleden.
Oh,
dus
ja.
Ik heb dat nooit meer ook kunnen vragen. Nee, ik heb dat. Daar werd nooit over gepraat. Maar er zijn wel toch gekke dingen achteraf. Want je kan je natuurlijk voorstellen hoe dat leven was op zo'n steenbakkerij. Hè, en hoe arm dat was. Ik heb als baby een paar maanden bij haar in huis gewoond. En het was altijd een verhaal van dat ze mijn zacht gekookte eitjes voerde voor de 3 maanden.
Oh.
En dat ze hele grote brokken roomboter in mijn flesjes deed. En daar moest ik altijd ontzettend om lachen. Maar nu begrijp ik pas heel goed waar dat vandaan komt.
Ja, inderdaad. En waarom koos je voor dit onderwerp?
Eigenlijk kwam het ook een beetje omdat op het moment het onderwerp van de slavernij zo in de belangstelling staat. En het lijkt wel een beetje of de mensen zijn vergeten hoe het hier in Nederland en België vroeger toeging. Hoe hier ook hele families werden uitgebuit door dezelfde elite. En ook niet de beschikking hadden over hun eigen leven, maar met handen en voeten gebonden waren aan hun bazen.
Ja, ik vroeg me af, hoe is het mogelijk dat terwijl de slavernij in de kolonie al afgeschaft was, er hier onder onze ogen toch nog dergelijke misstanden plaats hebben kunnen vinden?
Nou, ik heb een NRC-artikel gelezen uit 1863 en die stelt dezelfde vraag. Die zegt, hoe is het mogelijk dat wij nu de slavernij, de overzeese slavernij, hebben afgeschaft en dat wij wegkijken voor de misstanden in ons eigen land. En toen pas 10 jaar erna, in 1874, toen kwam het kinderwetje van Van Houten. En dan denken heel veel mensen, nou, toen was de kinderarbeid verboden.
Ja.
Maar wat mensen niet weten, dat dat nog heel lang voortduurde. Want met die wet werd massaal ontdoken.
Okay.
Er was ook geen enkele controle op. En eigenlijk vanaf 1914, dan heb je de invoering van de leerplichtwet, dan komt er controle. Maar wat ook heel belangrijk was voor de totale afschaffing van kinderarbeid, dat de arbeiderslonen stegen. Dus dat de vaders hun kinderen niet meer hoefden te laten werken.
Mm-hmm.
En het heeft eigenlijk zijn de misstanden pas na de Tweede Wereldoorlog, tot de Tweede Wereldoorlog zijn ze helemaal uitgestorven. Dus zo lang is het nog hier en daar geweest.
Nog zo'n 70 jaar dus.
Ja,
ongelooflijk.
Ja.
En wil je met dit boek ook aandacht vestigen op kinderarbeid bij het heden ten dagen?
Ja, natuurlijk.
Mm-hmm.
Want ja, er is natuurlijk de derde wereldlanden. En daar zijn bijvoorbeeld ook steenbakkerijen in Afghanistan en India. En ik wil eigenlijk aandacht vestigen op kinderarbeid vroeger en nu. En uit alle landen. En wat een ongelooflijk probleem dat is. Maar ik wil natuurlijk speciaal laten zien met dit boek dat het hier dus eigenlijk ook nog niet zo lang geleden was.
Ja, en hoe wil je dat koppelen en bij kinderen overbrengen? Gebeurt dat in educatieve programma's dan straks ook, met de situatie nu?
Ik denk, er zijn al scholen die met projecten bezig willen gaan. Maar ik denk inderdaad dat je de plaats en de tijd kan veranderen. En dan is het precies hetzelfde en komt het op hetzelfde neer. En het is natuurlijk diep triest dat het nu dus eigenlijk nooit veranderd is.
Nee, nee. En heb je al ideeën voor een volgend boek?
Ja, maar dat ga ik niet vertellen. Dat hou ik altijd een beetje geheim.
Oh. En is er nog iets wat je tot slot over Mathilde wilt zeggen? Waarom mensen dit boek moeten kopen?
Nou, ik denk dat mensen toch wel heel erg opkijken. Want er zijn toch een. Ik wist dus van de kinderarbeid van mijn grootmoeder, maar ik wist daar natuurlijk niet het fijne van. Maar ik ben in haar voetstappen teruggegaan naar de Ruppelstreek, naar de steenbakkerijen. En dan zeggen mensen, ach, dat zijn steenbakkerijen in Vlaanderen. Maar in Nederland waren er nog veel meer steenbakkerijen. Ik heb dit boek toevallig over Vlaanderen geschreven, omdat mijn grootmoeder Vlaams is. Maar in Nederland ging het op precies dezelfde wijze toe.
Ja, en zijn er hier ook nog steenbakkerijen te bezoeken, weet je dat?
Ja, die zijn er hier ook. Maar ik weet in ieder geval dat, want het EMAP in Beum, zoals ze dat zeggen, bij Antwerpen.
Ja.
En ik denk zelfs dat mijn grootmoeder daar gewerkt heeft.
Oh.
En daar kan je echt helemaal zien hoe een steenbakkerij vroeger werkte.
Ja. Nou, jongens en meisjes, de zomervakantie komt eraan. Dus dit is misschien een mooi boek om mee te nemen op reis. Waar is het te koop, Ines?
In alle boekhandels.
Okay.
Mochten ze toevallig niet hebben, dan kan je het altijd laten bestellen. En dan wordt het geloof ik voor de volgende dag 11 uur bezorgd.
En het is alleen op papier te kopen of ook als e-reader?
Nee, niet als e-reader. Daar doet mijn uitgever niet zo aan.
Goed. Heerlijk, een boek in je hand met een mooie cover.
Ja.
Veel leuker. Dankjewel Ines voor dit leuke gesprek. En ik hoop dat het boek weer een groot succes wordt. En we kijken uit naar je volgende boek.
Dankjewel Marie-Pierre. Het was heel leuk.